Goedemorgen, broeders en zusters. Nou, dat is een mooi lied wat we gezongen hebben. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. En dat heeft natuurlijk eigenlijk ook wel alles te maken met de andere manier waarop de Heer met ons omgaat en waarop wij met elkaar omgaan. Het gaat hier in de wereld erom dat je eigenlijk de hoogste plaats behaalt. Tenminste, dat is het streven van heel veel mensen. Willen zich verhogen. Maar de Heer Jezus die zegt het precies andersom. Hè. Wie zich verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie vernederd wordt, die zal verhoogd worden. En dat laatste, dat geldt natuurlijk met name voor hemzelf. Hè, want de Heer Jezus is in deze wereld gekomen. En dat was al een hele vernedering. Hè, we hebben vaak met kerst, dan hebben we ook wel vaak van die een beetje romantische gevoelens, zeg maar. Maar we moeten niet vergeten dat daar sprake is van eigenlijk de grootste vernedering die er plaats heeft gevonden. En dat was de vernedering van de Heere vanuit de hemel naar de aarde toe. En dat niet alleen, de Heere heeft zich vervolgens nog verder vernederd tot aan het kruis aan toe. En vervolgens staat er dan, schrijft Paulus, is hij uitermate verhoogd. Ik wil met u vanmorgen een gedeelte lezen uit Lucas, het Lucas-evangelie, Lucas 18 vers 31 tot en met 19 vers 10. Lucas 18 vers 31 tot en met 19 vers 10. En daar gaat het op een gegeven moment ook over verhogen en vernederen. En dat gebeurt vooral als we bij Zacchaeus zijn aangekomen. Maar we beginnen bij Lucas 18 vers 31. Het gedeelte waarboven staat de derde aankondiging van het lijden. En daar staat, en hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten, zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden, en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En zij zullen hem doden, nadat zij hem gegeeseld hebben, en op de derde dag zal hij weer opstaan. Zij begrepen echter niets van deze dingen. Dit woord was voor hen verborgen, ze begrepen niet wat er gezegd werd. Het gebeurde nu, toen hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. En toen hij de menigte voorbij hoorde gaan, vroeg hij wat er aan de hand was. En zij vertelden hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En hij riep en zei, Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij zou zwijgen. Hij echter riep des te meer, Zoon van David, ontferm u over mij. Jezus nu bleef staan en beval dat men hem naar hem toe zou brengen. En toen hij dichtbij gekomen was, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En hij zei, Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem, word ziende. Uw geloof heeft u behouden. En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer toen het dat zag. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u, kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem: heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Tot zover. Nou, geen onbekende geschiedenissen, denk ik zo. Zacchaeus en ook de blinden in Jericho. Het zijn gebeurtenissen die plaatsvinden terwijl de Heere op weg is naar Jeruzalem. Dus hij gaat hier via Jericho naar Jeruzalem. En u weet wel, hè, dat dat geldt in de Bijbel, maar zo wordt er in het algemeen eigenlijk ook nog wel over gesproken, dat als je naar Jeruzalem gaat, dan ga je op. Hè, dan ga je op naar Jeruzalem. Ook letterlijk, je gaat omhoog. En zeker wat Jericho betreft, Jericho is een plaats die lag lager dan Jeruzalem. En als je dan naar Jeruzalem gaat, dan ga je op. Nou, je ziet aan het einde, nou een stukje verder in hoofdstuk 19, vers 28... daar staat, nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En uiteindelijk komt hij daar natuurlijk ook. En het gedeelte dat we begonnen, daar zegt de Heere ook in vers 31 van Lucas 18, zie, wij gaan naar Jeruzalem. En ja, dan is het wel goed om te weten dat daar dus steeds staat, wij gaan op naar Jeruzalem. En, want dat is wat de Heere zegt, wij gaan op naar Jeruzalem. Als je dat hele Lucas-evangelie ja, leest en dat dan ook hier en daar de, ja, wat aantekeningen maakt en zo, dan valt je ook wel iets op. En dat is dat de Heer vanaf Lucas 11, daar wordt dat zo ongeveer, daar vindt zo ongeveer het begin plaats. Vanaf Lucas 11 richt de Heer zijn aangezicht naar Jeruzalem. En je ziet ook dat vanaf dat moment de Heer voortdurend zich richt naar Jeruzalem. Daar moet hij naartoe. He, en ja, wij weten natuurlijk allemaal wel dat dat niet is vanuit een soort toeristisch oogpunt of zo. Maar omdat vanaf dat moment voor hem als zoon van God vaststond, ik moet naar Jeruzalem, want daar moet ik, en dat hebben we ook gelezen, daar moet ik lijden en sterven en ten derde dagen opstaan. Dus het gaat naar Jeruzalem toe. Hij moet naar Jeruzalem. Nou, en onderweg komt hij in Jericho. En vlak voordat hij bij Jericho is, dan ontmoet hij daar die blinde man. En even later Zacchaeus, een arme blinde en een rijke Zacchaeus. Hè, want die blinde was arm, want die zat te bedelen aan de kant van de weg. Die geschiedenissen, die gebeurtenissen, die staan niet op zichzelf. Die staan in de grote lijn, staan die dus in de lijn van de gebeurtenissen van de tocht van de Heer Jezus naar Jeruzalem toe. Maar ook als je hier ja, wat nauwkeuriger kijkt, hè, dan zie je dat vers 31, dat begint met de woorden, hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem. En dat begint met het woordje en hij nam. En dat laat ook wel iets zien dat daar een soort van verbinding is met dat wat eraan vooraf gaat. En dat stukje wat eraan vooraf gaat, dat is wel mooi. En het is eigenlijk ook hoe dan ook nodig om daar zicht op te hebben. Dat stukje dat begint bij vers 18, daar komt, staat er een leidinggevende. Een leidinggevende, hè? Dat klinkt wel heel modern, vind je? Ik hoor wel eens mensen die moeten met hun leidinggevende moeten ze iets regelen. Dat is meestal niet goed dan, of je hebt een functioneringsgesprek of zo, weet je wel, met je leidinggevende. Ik weet niet wat dat is eigenlijk. Maar goed, in andere Bijbelvertalingen staat een overste. Maar goed, die komt naar hem toe en die vraagt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is de vraag. En dat blijkt, die man die dat vraagt, dat blijkt uiteindelijk ook een rijke man te zijn. En de vraag die hij stelt, dat is een vraag die staat niet op zichzelf. Die vraag die is namelijk één keer eerder gesteld in het Lucas-evangelie en wel door een wetgeleerde. Lucas 10, dan komt er een wetgeleerde naar de Heer Jezus toe en die vraagt aan hem: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, dan gaat de Heer Jezus een antwoord geven. Dat is precies hetzelfde antwoord eigenlijk als wat hier staat, namelijk, nou heel kort door de bocht, hou je aan de wet. Want dat is ook wat de belofte van de wet is. Als je je houdt aan dat wat God gezegd heeft in de wet, dan zul je leven. Het grote probleem is dat geen mens dat kan. Zich volkomen houden aan die wet, maar toch, dat is wat er staat. Ja, en die rijke leidinggevende hier, die zegt dan ook, dat heb ik altijd gedaan. In Lucas 10, daar zegt die wetgeleerde precies hetzelfde, ja, dat heb ik altijd gedaan. En dan gaat de Heer Jezus daar vervolgens dat verhaal vertellen over de barmhartige Samaritaan. En dat gaat over mensen die vanuit Jeruzalem afdalen naar Jericho. Nou, hier is het net andersom, hè. Hier zitten we in de fase dat de Heer van Jericho naar Jeruzalem toe gaat. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Het is wel mooi dat die man die vraagt daar ook nog bij, of die zegt er ook nog bij: goede meester, wat moet ik doen om het leven, het eeuwig leven te beërven? En dan geeft de Heer Jezus in eerste instantie een antwoord. Hij zegt: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één. Dat is God. Dat is eigenlijk het eerste waar de Heer Jezus even op ingaat. Waarom noem je mij goed? Er is er maar één goed. Dat is God. Misschien heel eventjes, broeders en zusters, naar Psalm 145. Dat is een psalm waarin heel veel staat over de zorg van God voor zijn volk. Heeft vooral ook te maken met hoe het zal zijn in de tijd dat de Heere zal regeren in deze wereld. Maar er staat zo tussendoor, vers 8, vers 9. Er staat: genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid. En dan komt het: de Heere is voor allen goed. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Nou, als de Heere Jezus zegt: waarom noem je mij goed? Er is maar één goed, dat is God. Dan verwijst hij vanzelfsprekend naar zijn hemelse Vader. En hier in het Oude Testament, daar vinden we ook de naam van God terug. Heere, zo wordt dat dan afgedrukt hier. De ik ben, is dat. Hij is voor allen goed. En je ziet in vers 8, daar gaat het over barmhartigheid, genadigheid. En in vers 9 staat: de Heere is voor allen goed. Dus er is er maar één die goed is, dat is God. Dat is de Heere, de ik ben. Hij is goed. Maar nou is hier ook nog wat mee aan de hand. U ziet, als je tenminste zo'n herziene statenvertaling hebt als ik heb, dan zie je aan het eind van elk vers, zie je ook een Hebreeuwse letter staan. Dit is een van de psalmen waarbij de letters van het Hebreeuwse alfabet gebruikt worden om als het ware een soort structuur aan te brengen in de psalm. Nou, psalm 145 vers 1 begint met: mijn God en koning, ik zal u roemen. Maar dan staat er achter Alef. Nou, dat betekent eigenlijk dat als je dat in het Hebreeuws zou lezen, dan begint dat met de letter Alef. En het tweede vers, dat begint met de letter Bet. En het derde vers, dat begint met de letter Gimel. Nou, en zo gaat dat allemaal door. En bij vers 9, daar is het zo, daar begint die zin met de letter Tet. Nou, dat is natuurlijk in onze Bijbelvertalingen bijna niet terug te vinden, of eigenlijk helemaal niet terug te vinden. Maar zo is dat dan geschreven. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken, zou je kunnen zeggen, met het Wilhelmus. Als je alle coupletten van het Wilhelmus op een rijtje zet, dan zie je dat elk couplet met één volgende letter van Willem van Nassau begint. Dat is ook zoiets, maar iets heel anders. Dit negende vers, dat begint dus met die letter, de tet. Nou, en als je nou hier dat zinnetje leest, de Heere is voor allen goed, dan weten wij, wel, dat het woord goed op zijn Hebreeuws, dat is het woordje tof. En daar begint die zin mee. Tof is de Heere voor allen. Dat is eigenlijk wat er staat. Dus goed is de Heere voor allen. Dus hier wordt nadruk gelegd op het woord goed. En dan komt er nog wat bij, dat al die letters die daar staan, die hebben ook weer een betekenis. Dat kun je zo terugvinden, als je een keertje op internet dat zoekt, kun je overzichtjes terugvinden van het Hebreeuwse alfabet. En staan de betekenissen van de letters erbij. En de tet, de letter tet, betekent baarmoeder. Baarmoeder, dat is dus ook de eerste letter van het woord goed. Goed is de Heere voor allen. Er is ook een ander woord voor baarmoeder in het Oude Testament. En dat wordt ook wel weer weergegeven met barmhartigheid. Of ontferming. En ik zou eigenlijk willen zeggen dat de goedheid van de Heere, die is gebaseerd op zijn ontferming. Of eigenlijk in zijn ontferming. God is genadig en barmhartig, oftewel ontfermend. En dat is de basis van zijn goedheid. Wij lezen later in de Bijbel dat wij als gelovigen nu, in de Efezebrief staat dat, dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Nou, en dat is ja, wel mooi dat het woord zegenen in het Nieuwe Testament, dat betekent heel letterlijk goed spreken. God heeft ons goed gesproken met alle goedsprekingen in de hemelse gewesten in Christus. God heeft van dat wat wij van nature waren, daar heeft hij eigenlijk helemaal niks van overgelaten. En hij heeft ons in één keer goed gesproken in Christus. Nou, de goedheid van God, die is gebaseerd ja, in zijn barmhartigheid, in zijn ontferming. Nou, en dat zijn nou de dingen die moeten we eigenlijk meenemen als we Lucas 18 lezen. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En dan zegt de Heer, er is maar één goed. Onthoud het wel, hier ligt de basis. De goedheid, die zit in de ontferming. We lezen even later van die blinde. En we merken dat hij roept tot de Heer, Heer, ontferm u over ons, of over mij. Hè? Dus het gaat hier om ja, de ontferming, de goedheid van God. Nou, de Heer Jezus geeft in eerste instantie antwoord aan die rijke jonge man, die leidinggevende. Maar ja, op een gegeven moment dan zegt de Heer ook van ja, als je dan al die geboden gedaan hebt, dan is er eigenlijk nog maar één ding, verkoop al wat je hebt en verdeel het onder de armen. En dan wordt die man heel verdrietig van. Want hij was erg rijk. Als je erg rijk bent, heb je ook veel weg te geven. En dan staat er in vers 24. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaan. En zij die dat hoorden zeiden, wie kan dan zalig worden? En de Heer zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Dus ja, vanuit die achtergrond krijgen we even later te zien hoe mensen behouden kunnen worden. Dat zijn dingen die zijn eigenlijk onmogelijk bij de mensen, maar ze zijn mogelijk bij God. Als je vers 24 zo leest, en ook vers 23, dan moet je eigenlijk realiseren dat die rijke man, die stond daar ook gewoon bij. Hè? En de Heer Jezus die ziet, vers 24, dat hij diep bedroefd is. En dan zegt hij dat. Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan. Dat koninkrijk van God, broeders en zussen, dat is niet zomaar de hemel of iets dergelijks. Dat koninkrijk van God, dat is de toekomst, of eigenlijk ook de toekomende eeuw, het toekomende tijdperk, dat zijn aanvang neemt als de Heer Jezus Christus teruggekeerd is op deze wereld. Dus dat heeft met toekomst te maken. Je ziet ook aan het einde, vers 30, staan dat de Heer het heeft over de wereld die komt en het eeuwige leven. En de wereld die komt, dat is ook weer de toekomende eeuw. Het toekomende tijdperk. En om daarin binnen te gaan, want ja, dat was de hele bedoeling van de komst van de Heer Jezus Christus, om het koninkrijk van God op aarde te vestigen. om dat koninkrijk binnen te gaan. Ja, zegt de Heer, dan is het toch makkelijker voor een kameel dat die door het oog van de naald gaat, dan dat een rijke dat koninkrijk binnengaat. En dan horen ze dat en dan zeggen ze, ja, maar ja, wie kan er dan nog zalig worden? Dan is er eigenlijk helemaal geen kans meer. En dan zegt de Heer Jezus, de dingen die onmogelijk zijn bij God, bij mensen, die zijn mogelijk bij God. Dat wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Dat is maar iets, dat moeten we gewoon vasthouden. Dat is waar het om draait. Die kameel trouwens, door dat oog van de naald. U kent er waarschijnlijk wel allerlei uitleggingen daarover. Zoals het oog van de naald, dat is een nachtpoortje. Weet je wel, in de muur. Nou, daar kan een kameel wel doorheen, maar dan moet hij zich volgens de een uitleggen, moet hij dan ontdaan worden van alle bagage. Nou ja, dus dat is een mooi beeld, hè. En volgens een ander, die zegt dan moet hij ook nog op zijn knieën erdoor. En weer een ander zegt dat poortje is zo klein dat hij in stukken erdoor moet. Nou ja. Dus ja, je weet het eigenlijk niet. Er zijn ook mensen die zeggen dat woord kameel is niet goed vertaald. Dat moet eigenlijk kabel zijn. Een soort vuistdikke kabel. Ja, die krijg je natuurlijk nooit door het oog van de naald. Allemaal van dat soort dingen. Maar het is maar sterk de vraag of dat gewoon bedoeld wordt. Waarom zou de Heer Jezus niet gewoon bedoelen wat hij hier zegt? Dat is op zich is dat wel handig als je daarvan uitgaat namelijk. Dat de Heer gewoon bedoelt wat hij zegt. En wat is er dan aan de hand? Nou ja, dat is dan een kameel, dat is een groot beest. Past niet door het oog van de naald. Klaar. Zo simpel is het. Vandaar dat de Heer even later ook zegt, ja, de dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God. Het gaat om het onmogelijke van alles. Dat is nog wel een mooi detail trouwens. We lazen net Psalm 145, daar zag je al die Hebreeuwse letters staan. De derde letter, dat is de gimmel, dat is de kameel. En een van de letters later in het alfabet is de kof, en dat is het oog van de naald. Dat is wel grappig, toch? Dus, kijk, wij lezen dit op zijn Nederlands, maar de Heer Jezus heeft dat natuurlijk wel in de taal van toen uitgesproken. Waarschijnlijk is dat Aramees geweest, verwant aan het Hebreeuws. Maar dan heeft de Heer Jezus het gewoon gehad over de gimmel en de kof. Het is gemakkelijker dat een gimmel door de kof gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Nou ja, ik zou zeggen voor wat het waard is. Het is op zich nog wel ook wel weer, dat heb ik dan ook wel eens een keer ergens gelezen of gehoord geloof ik, gehoord van iemand die zei van ja, dat weet u, de letters in het Hebreeuwse alfabet hebben allemaal een getalswaarde. De gimmel staat voor het getal 3, de kof staat voor het getal 100. En zei iemand eens een keer, je kunt 100 niet delen door 3. Dat is oneindig. Dat had je vroeger wel, dan schreef je 100 gedeeld door 3 en dan schreef je op 33,33333, weet je wel. En op een gegeven moment zette je er maar een streep doorheen, door een van die drieën, om aan te geven, jongens, dit houdt niet meer op. Dat is een onmogelijkheid. Nou, dat laatste, daar gaat het om. Het is een onmogelijkheid. En toch is het mogelijk. Dat gaat gebeuren. We gaan naar vers 35 van Lucas 18. Daar staat, het gebeurde nu dicht dat hij dicht bij Jericho kwam, dat een zekere blinde aan de weg zat te bedelen. Als u Lucas leest en u leest bijvoorbeeld ook het Marcus evangelie en je leest het Matthäus evangelie op dit punt, Marcus 10 en Matthäus 20, dan merk je dat daar ook sprake is van blinden. Er blijken in totaal 4 blinden te zijn. Bij Jericho. En die roepen ook allemaal om ontferming naar de Heer toe. Moderne uitleggers die zeggen van ja, dat zijn 3 omschrijvingen van 1 en dezelfde gebeurtenis. Daar gaan ze van uit. Ze zeggen van dat gaat allemaal over hetzelfde moment. Dat gaat allemaal om dezelfde persoon die daar genezen wordt. En dan gaan ze vervolgens die teksten op een rijtje zetten. En dan blijkt dat er allerlei verschillen zijn. En dan zeggen ze van nou, dan kun je wel zien dat de Bijbel mensenwerk is. Want het klopt allemaal niet. Maar broeders en zusters, De geschiedenis in Matteüs 20 is een andere dan die hier staat en die in Markus 10, daar gaat het over Bartimeus, is ook een andere dan die hier staat. Er zijn verschillen. Dus als de Heer in staat is om 1 blinde te genezen, is hij ook in staat om 4 blinden te genezen. Ik zou zeggen, dat is voor hem geen probleem. Dus deze man die zit daar dicht bij Jericho. De Heer is nog niet eens Jericho binnengekomen. Dat moet nog gebeuren, dat gebeurt daarna namelijk. En dan zit daar die blinde aan de kant te bedelen en dan hoort hij wat gerumoer en gedoe en dan vraagt hij, wat is er? Wat is er aan de hand? En dan komen de mensen naar hem toe, Jezus de Nazarener gaat voorbij. En dan is het eerste wat die man zegt, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Je moet toch voorstellen. Dit was wel een blinde, maar hij had wel zicht op dat wat er plaatsvond. Want hij wist, dit is de zoon van David. En als je het hebt over de zoon van David, dan heb je het eigenlijk over een omschrijving van de Messias. Het Nieuwe Testament, dat begint met de woorden, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Jezus Christus, Jezus de Messias. Hij is de zoon van David. En zo wordt hij hier door de blinden ook genoemd, zoon van David. In feite zegt deze man Jezus Christus, of Jezus Messias, ontferm u over mij. Zorgt u alstublieft voor mij. Alleen dat die man dat op deze manier zei, dat geeft eigenlijk al aan dat we hier te maken hebben met iemand die geloofde. Die wist waar het om draaide. En dat hij even later behouden wordt, wil heus niet zeggen dat hij vanaf dat moment pas is gaan geloven of zo. Dat behouden heeft veel meer te maken met zijn genezing. Dus ja, hij roept dat. Nou, dan zijn er nog een paar mensen die bestraffen hem. En hij roept des te harder, zoon van David, ontferm u over mij. Ja, en dan komt de Heer Jezus, die komt bij hem of hij wordt bij hem gehaald. En dan zegt hij, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En je zou haast zeggen, dat is een beetje een open deur, hè? Dat de Heer Jezus dat vraagt. Los van dat de Heer dat natuurlijk wel wist. Maar ja, hij vraagt dat toch. Wat wilt u dat ik voor u doen zal? En dan zegt hij, Heere, dat ik ziende mag worden. Dat is een prachtig beeld. Ook van het volk, het Joodse volk. Waarvan al op verschillende momenten in de heilsgeschiedenis gezegd was dat het ziende niet zag. Dus het had wel ogen om te zien, maar het zag niet. Het had oren om te horen, maar het hoorde niet. Het heeft allemaal met behoud te maken. Behouden het koninkrijk van God ingaan. Behouden die toekomende eeuw, dat toekomende tijdperk ingaan. Daar heeft het allemaal mee van doen. Heere, dat ik ziende mag worden. En dan zegt de Heer Jezus, word ziende. Uw geloof heeft u behouden. Dat behouden, dat mag je ook weergeven als zalig maken. Als de Heer het had, toen de Heer het had over die rijken, toen zei hij, een kameel gaat makkelijker door het oog van de naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Wie kan dan zalig worden? En dan zegt de Heer, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Dus wat we hier zien, dat is in ieder geval dat een onmogelijkheid mogelijk wordt door de Heer Jezus Christus. Dus wordt ziende, uw geloof heeft u behouden en hij werd onmiddellijk ziende en hij volgde hem. En dan moet je even opletten, aan het eind van vers 43 staat, al het volk gaf God de eer toen het dat zag. Al het volk, liep een hele menigte mee. Dus hier hebben we iets gezien van iemand die eigenlijk onmogelijk zalig kan worden en toch zalig geworden is. En dan komt hoofdstuk 19, dan komt Zacchaeus. Want nou krijgen we te maken met een rijke, die eigenlijk dus helemaal niet dat koninkrijk van God binnen kan gaan. Tenminste, voor zover het van mensen afhangt. Die man was Zacchaeus. Er staat in vers 2, laat ik even vers 1 beginnen. Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. Dus dit is Zacchaeus, hè? Nou, we weten al dat hij rijk is. Maar het is ook wel, ja, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, dat de Bijbel hier en daar wat humoristisch is en zo. Maar op zich is het natuurlijk wel heel grappig wat hier staat. Want we hebben hier te maken met een blinde die niet zien kan. En we hebben hier te maken met Zacchaeus die niet zien kan. Want ook Zacchaeus kon niet zien. He, en dat had niks met zijn oogvermogen te maken, maar dat zichtvermogen, maar dat had te maken met het feit dat het een klein mannetje was. Dus hij kon niet zien, omdat hij klein van persoon was. Hij wilde de Heer Jezus zien. He, waar komt dat verlangen vandaan om de Heer Jezus te willen zien? Pure nieuwsgierigheid? Nou, als je de rest van de geschiedenis leest, niet. Misschien hebben we hier met deze Zacchaeus ook al te maken met een gelovige. Maar goed, hij wilde de Heer Jezus zien. En dat lukte hem niet omdat hij klein was. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken het gevoel. Hè? Ja. Hoe vaak je dan niet, weet je wel, dan sta je langs de kant van de weg met de avondvierdaagse, sta je je kinderen op de, hoe noem je dat, nou ja, hè, op het defilé sta je ze binnen te halen en je ziet niks. Want er staan allemaal mensen voor, weet je wel. Dus ja, wat doe je dan? Ja, dan klim je in een boom. Hè? Ja, of je moet heel vroeg zijn. Weet je wel, dan kun je lekker vooraan staan. Maar goed, hij klom in een boom. Dus er staat, vers 4, na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. Eigenlijk, ja, die man die klimt dus in die boom. Trouwens, hij klom op, of hij ging op. Hier wordt weer hetzelfde woord gebruikt als voor het opgaan van Jericho bijvoorbeeld naar Jeruzalem. Hij ging op. Dus hij klimt dan in die boom, hij ja, verhoogt zich ook, zeg maar, hè? Zo in die zin. Om te zien dat de Heer Jezus daar voorbij kwam. Natuurlijk, ja, je zou haar zeggen, een zeer lachwekkende vertoning. He, want je hebt hier te maken met Zacchaeus, een rijke man, oppertollenaar. Die tollenaren waren gasten die inden belasting. Maar over het algemeen stonden ze er ook onbekend dat ze wat meer belasting inden dan nodig was. Dus het waren ook afpersers. En vandaar dat tollenaars, die worden ook gewoon genoemd in één adem met bijvoorbeeld hoeren, zondaren. He, je vindt ze zo ja, in dat rijtje terug. Dus je kunt wel zeggen dat hij er niet zo best voor stond wat betreft zijn populariteit. Maar zo'n man, helemaal rijk, die klimt daar in een boom. In een wilde vijgenboom. Om hem te zien. En dan zit hij daar goed en wel. En dan komt de Heer Jezus voorbij en die zegt, Zacchaeus, haast u, kom naar beneden. Kom af, zegt hij. Ja, zo van, doe niet zo raar, wat doe je daar in die boom? Denk je dat je door je eigen verhoging, dat je mij kunt zien? Nee, dat werkt anders. Je zult vernederd moeten worden. Hij gaat er weer uit. En hij gaat naar beneden en de Heer Jezus zegt, ik moet heden in uw huis verblijven. Nou, Zacchaeus als de wiede weer gaan naar beneden toe. Hij ontving hem met blijdschap. En dan staat er in vers 7. Moet je nog even terugdenken aan het einde van hoofdstuk 18. Hè? Al het volk gaf God de eer. Staat er in vers 7. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden. Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Dus ja, zo gaat dat steeds. Hè? Het is altijd of van het een. Of naar het andere toe, of ze zijn allemaal heel blij, of ze zijn... Weet je, zo werkt dat steeds. In het begin van het Lucas-evangelie heb je ook zoiets. Dan is de Heer Jezus in de synagoge in Nazareth. Dan leest hij voor uit de boekrol en dan zegt hij... Nu is dit woord, dit schriftwoord aan uw oren vervuld. Ah, en dan zijn ze allemaal vol en verwonderd over de woorden van genade... die over de lippen van de Heer Jezus komen en zo. Ze zijn allemaal helemaal blij. En nog geen 4, 5 versen later... staan al diezelfde mensen, die staan op het punt om hem van de steilte af te storten, af te duwen en hem te laten neerstorten. Dus ja, wat dat betreft heb je aan die populariteit onder de mensen, heb je niet zoveel. Hè, dat is zo voorbij. Allen die het zagen morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Ach, en dan zegt Zacchaeus, Heer, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. En dat is Zacchaeus, hè? Dus als ik van iemand iets heb afgeperst. Nou, reken maar dat hij dat gedaan had. Hij stond bekend als een zondige man. En dan geef ik het viervoudig terug. Er staat in de wet dat als je iemand iets afperst, want daar was ook een wet voor namelijk. Hè? Als je iemand iets afperst en je krijgt er berouw over, dan moet je het hem teruggeven plus 20%. Dan is het goed. Maar deze Zacchaeus, die uit zijn dankbaarheid voor de Heer, de hem betoonde genade. En hij zegt van ja, ik geef het vierdubbel terug. En de helft van mijn vermogen, ja, dat geef ik aan de armen. En dan zegt de Heer Jezus in vers 9 toen, en daar staat toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Dat is toch prachtig, broeders en zusters, dat even daarvoor spreekt de Heer Jezus over de onmogelijkheid van een rijke die het koninkrijk van God binnen kan gaan. En ja, heel even later, dan zegt de Heer Jezus, dit huis is zaligheid ten deel gevallen. Omdat hij ook deze een zoon van Abraham is. Die zoon van Abraham in dit geval, nageslacht van Abraham, Zacchaeus. Hè, dat was iemand ja, in wie dat geloof aan het werken was. Hè, dat werkte iets uit en dat zorgde ervoor dat hij bereid was afstand te doen van zijn rijkdom. En hem was zaligheid ten deel gevallen. Wie kan dan behouden worden? Vroegen de apostelen. Nou, bijvoorbeeld Zacchaeus. Of bijvoorbeeld die blinde in Jericho. Wat voor de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dan komt daar een soort afsluitende zin van de Heer Jezus in vers 10. En er staat, want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ja, en dat is het dus. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Als je nou afvraagt van hoe is het mogelijk dat God het onmogelijke tot stand brengt, dan is dat omdat de Zoon des mensen is gekomen. En de Heer Jezus beschrijft zichzelf hier dus, ja, inderdaad, als de Zoon des mensen. En dat is niet voor niets. Want we begonnen vanmorgen toen we lazen uit Lucas 18, vers 31. We begonnen met die woorden dat de Heer Jezus tegen de 12 zegt, zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden. Daar heb je het. Dus als je nou ten diepste wil weten van hoe is het mogelijk dat een mens behouden wordt, en misschien dat je dat voor jezelf ook zeker weet, hè? Dat je van jezelf kunt zeggen van tjoh, ik ben behouden. Hè, wij zeggen dan misschien al gauw van nou, ik ben door genade behouden. Hè, zoals we dat in de Efezebrief lezen. Door genade behouden. Dat betekent dat is niet uit mijzelf, dat is niet uit werken die ik gedaan zou hebben of wat dan ook. Het is vanuit de genade van God, of zeg maar de goedheid van God. Goedheid die gebaseerd is in zijn ontferming. God heeft zich over ons ontfermd. En we zijn behouden geworden. Reken er maar op, hè, dat daar inderdaad niets van onszelf bij is. En het feit dat wij kunnen zeggen, ik ben zalig of behouden of gered, dat is eigenlijk iets, dat is onder ons mensen niet mogelijk. Het onmogelijke heeft plaatsgevonden. He, als je een gelovige bent in de Heer Jezus Christus, dan mag je gerust denken, wat ben ik toch eigenlijk een bijzonder mens. Maar wat ben ik een bijzonder mens door de genade van God. Doordat hij inderdaad zijn ontferming over mij heeft betoond. Hij heeft zich over mij ontfermd. He, als het aan de mens ligt, wat de natuurlijke afkomst betreft, heeft Paulus het er zelfs over dat we allen kinderen van de toren zijn. Nou, als je zo'n uitdrukking leest, dan word je daar niet vrolijk van. En dat is ook niet een uitdrukking waarin je moet zwelgen, zeg maar. He, waarin je helemaal moet onderdompelen van, oh, ik kan niet en ik wil niet, en, weet je wel. Nee, want zodra Paulus dat gezegd heeft, zegt hij er meteen achteraan, maar de goedertierenheid en barmhartigheid van de Heer is verschenen. En die heeft ons zalig gemaakt. En dan roept hij het uit, door genade ben ik behouden. Door genade zijt gij behouden. Het is dus genade van God. En hoe is die genade nou gebleken? Nou, dat is precies wat de Heer Jezus hier vertelt. Namelijk in dat stukje van vers 31 tot 33. Daar zegt de Heer Jezus, wij gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd, bespot worden, smadelijk behandeld en bespuwd worden. Ze zullen hem doden, nadat ze hem gegezeld hebben. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Dit is werkelijk onmogelijk bij mensen. Dat iemand uit de doden opstaat. Maar het is mogelijk bij God. Wij denken misschien heel vaak over allerlei dingen. Hoe moet het lukken? Hoe moet ik hieruit komen? Het is werkelijk onmogelijk. Maar houd maar goed vast dat de dingen die bij mensen onmogelijk zijn, dat die mogelijk zijn bij God. Helemaal als het over het behoud gaat. Het is mogelijk bij God. Snap je dat? Of zeg je van, nou, dat snap ik niet. Dat kan, hè? Die apostelen die met de Heer Jezus meegingen, er staat in vers 34, ze begrepen niets van deze dingen. Het woord was voor hen verborgen, ze begrepen niet wat er gezegd werd. Dus ik wilde maar meer zeggen, het is helemaal geen schande als je het niet snapt. Uiteindelijk zijn zij er wel achter gekomen en dat is ook wat er met ons gebeurt. Wij komen er heus wel achter. Dat het allemaal klopt. Hè? En dat de Heer inderdaad in staat is het onmogelijke mogelijk te maken in Christus. En het grootste wat onmogelijk was, dat was dat wij zondaren waren die tot behoud moesten komen. Ja, dat is voor de mens niet te doen. Het is onmogelijk. Er is geen mens die kan zichzelf zodanig opwerken dat hij kan zeggen, ja jongens, nu ben ik behouden in eigen kracht. Geen mens. Het is alleen maar mogelijk vanuit de ontferming, de genade en de goedheid van onze Heer. En daarom zegt de Heer Jezus, ja, wat noem je mij goed? Er is er maar één goed. En dat is de Vader, de hemelse Vader van de Heer Jezus Christus. Onze Vader. En dat is de Vader die zich ontfermd heeft over ons en ons dicht bij hem gebracht heeft. En daar mogen we uitleven, elke dag opnieuw. Amen. We gaan de Heer danken. Ja. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heren, dat we hier deze morgen zo bij elkaar mochten zijn. We willen u danken, Heren, voor uw woord. Heren, dat ons toch ook steeds weer bepaalt bij de weg die u gegaan bent, Heren, om redding tot stand te brengen. En Heren, we willen u danken dat uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, in deze wereld gekomen is. Heren, dat Hij zijn leven gegeven heeft aan het kruishout op Golgotha en daar de verzoening tot stand heeft gebracht. En Heren, dat is ook het moment geweest, Heren, waarop wij, als het ware met terugwerkende kracht, verlost zijn door het bloed. Het moment, Heren, waarop wij de vergeving van onze zonden, van onze overtredingen hebben ontvangen. Heren, dat heeft ervoor gezorgd dat er een open verbinding is tussen U en ons. Heren, het kon niet dat u met ons als zondaren omging. Maar Heren, we willen u zo danken. Ja, Heren, dat u die zonde tussen ons en u weggehaald hebt. En dat we weten mogen dat er sinds dat moment een open verbinding is. En Vader in de hemel, we willen danken dat uw Zoon in deze wereld kwam. Om als het ware zijn intrek te nemen, Heren, bij zondaren. En Heren, we danken u wel. Ja, dat uiteindelijk allemaal uitgewerkt heeft wat u wel gevallig was. Heren, het stond al in het Oude Testament voorzegd dat de Heer Jezus Christus zijn leven tot een schuldoffer zou stellen. Heren, en dat hij vervolgens een lang leven zou zien. En Vader, we willen u zo danken dat die woorden inderdaad vervuld zijn. Zoals er zoveel woorden vanuit uw woord vervuld zijn. Heren, we weten ook, Heer, dat er nog heel wat vervuld moet worden. Maar Heer, we kunnen er rustig van uitgaan dat ook dat gebeuren gaat. Dank u wel, Heren, ja, dat uw Zoon in deze wereld zijn leven gaf. Maar dat hij ook ten derde dagen opgestaan is uit de dood. Heren, en uiteindelijk uitermate verhoogd is. En Vader, we danken u, ja, zo heel specifiek, Heren, ook voor ons, in de tijd waarin we nu leven, de fase van uw heilsplan waarin we nu leven, dat wij mogen weten dat we met hem niet alleen gestorven zijn, maar dat we ook met hem opgewekt zijn, met hem levend gemaakt zijn en met hem een plaats hebben gekregen boven in de hemelse gewesten. En Vader in de hemel, we zijn, ja, wat dat betreft, zijn we door u verhoogd in Christus. En we willen u daarvoor loven en prijzen. Dank u wel, Heer, ja, dat dat tot stand is gebracht. Wij begrijpen er eigenlijk helemaal niets van. Heer, we kunnen dat moeilijk allemaal op een rijtje krijgen. Maar we danken u wel dat we dit geloven mogen. En het daarom ook met beide handen, Heer, mogen aanpakken. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heer, dat, ja, u zo een geweldig God bent, die zijn goedheid en zijn barmhartigheid en genade toont, Heren, aan het verlorene. Dank u wel daarvoor. En dank dat we zo onze weg met u mogen gaan, dat u in alle omstandigheden bij ons bent, dat u niet alleen goed bent, maar dat u ook in alles het goede met ons voor hebt. Heer, daar mogen we ook rustig op vertrouwen. Dank u wel daarvoor. Zo willen we elkaar aan uw liefde, aan uw genade en ontferming toevertrouwen. Heren, en dank dat we weten mogen dat u met ieder van ons uw weg gaat en met ieder van ons ook meegaat. Daar willen we u, Heren, ook voor loven en prijzen. We doen dat, Heer, vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.